We nemen ons Sutra-boekje. Reciteren. Pagina 26 en 27. Goedemorgen. Erik Kroll is deze vorige week overleden. Belangrijk dichter in Nederland, essayist, romanschrijver. En ik vind het altijd leuk om in de Nederlandse literatuur naar sporen te speuren van echt inzicht. En in het werk van Gerrit Kroll, hij was van huis en uit wiskundige, zoals u weet, een van de eerste computerprogrammeurs. Daar vind je inderdaad sporen van hier en daar dat vermoeden van waar het om gaat. Ik heb jammer genoeg de tekst, ik heb hem ergens hoor, maar ik heb hem niet kunnen meebrengen van... Op een zeker moment ziet hij de erfstreken tegen de... ruiten striemen en het tik van de regen op het dak en dan gebeurt het. Dit heb ik nog nooit gezien, zegt hij. Natuurlijk heeft hij dat al honderden keren gezien. Maar er komt er een soort verandering in zijn bewustzijn en dan is alles nu stil en dit. De regen die streamt en dan eet hij soep En dan zegt hij, ik begrijp de soep. Prachtig. Prachtig vers vind ik het. Zo nu en dan vind je van die gedichten, van die uitingen in de literatuur, die wijzen in de richting waar onze meditatie ook om gaat. En ik ga een ander gedicht lezen van Rutger Copland. U kent hem allemaal, de beroemde psychiater die hem dat jonge bladje slaat, weet je wel, onverdragen. Maar goed, ik ga dit gedicht even lezen, omdat ik het zo mooi vind. Toen ik al bijna ontwaakt was, herinnerde ik mij dat ik die nacht in het verleden had geleefd. En zonder de geringste verbazing weer geloofd had dat God bestond. Ik wilde hem eigenlijk wel eens spreken. Het is een bijzondere aardige man, zei iemand. Je kunt hem gerust eens bellen. Ik belde en er klonk een stem, een heel lieve stem, zodat ik mij een gevleugelde vrouw voorstelde, zoals je die wel ziet op felicitatiekaarten. U wilt God, werd er gezegd, toets dan 1. Wilt u God niet? Toets dan niet. Ik toetste 1. En dezelfde gevleugelde vrouw zei, er is nog 1 wachtende voor u. En die wachtende ene bent u. Ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over moest nadenken tot ik ontwaakte en God weer was vervlogen ergens in mijn hersenen. Prachtig. Er is nog 1 wachtende voor u en die ene wachtende ben jij. Als ik u uitnodigde de Tesho te beginnen met deze recitatie van die tekst van Henri Lesseau. Henri Lesseau was een Franse priester, een Franse religieus, die opliep tegenover het kerkelijk instituut en de liturgie en daar zeer spiritueel niet door bevredigd was en die ging zoeken en die ging op pelgrimstocht naar Indië, ontmoette daar Ramana Maharshi, de beroemde mysticus uit het begin van de 20e eeuw, hè, die op 16-jarige leeftijd een heel diepe verlichting kreeg en voor de rest op zijn berg Arunachala zat en mensen gewoon vriendelijk aankeek en eigenlijk niets te zeggen had. Het enige onderricht wat hij gaf was, wie ben je? Onderzoek dat. En die Henri Lesseau, die ging leven eerst als thuisloze, rondtrekkende monnik, Samdhiyasin, in het oranje gewaad. En later stichtte hij een ashram samen met Mohanin en B.D. Griffiths is een van zijn navolgers, een gekende Engelse Benedictijnermonnik. En dan hebben ze daar een centrum waar ze ook mediteerden en proberen mensen in te wijden in dat onuitsprekelijk geheim. En als ik Henri Lesseau lees, dan zie ik sporen van inderdaad die ervaring. En ik heb dit gedicht gekozen. En om deze theeshow mee te beginnen, omdat ik het ook zo leuk vind, van wij dragen een geheim in ons lichaam. Als hij dat zo zegt, en hij zou op docs aankomen, zou ik het niet goedkeuren, want u draagt geen geheim in uw lichaam. Dat is nog veel, maar het is een prachtige tekst en ik respecteer die man zijn zoektocht en uiteindelijk weet hij ook wel waar het om gaat. Maar gaat je dat verwoorden en dan blijft het weer zo dualistisch. Ik en dan, hè? Ik heb iets goddelijk in mij, u hebt helemaal niets goddelijk in jou. En dan zou de, waar zit dat dan? Gaat je dat analyseren en dan, hè? Maar je moet het natuurlijk met woorden zeggen. Maar het is allemaal nog veel mooier, veel intiemer. En in de tekst zegt hij dat wel, hè? Het is het geheim van de ronding, van de glans, van mijn huid. Van, hij weet wel, maar hij blijft gevangen in die dualiteit van een geheim en ik. Denk aan die één, toets één. Eén wachtende voor u. En dat ben jij. O wonderlijk geheim, o wonderlijke ervaring van dit. En al wat je spreekt, hè, zoals Ramana Maharshi weigerde te spreken en weigerde onderricht te geven en alleen vriendelijk lachte en dan gebeurde het heel dikwijls bij mensen. Zomaar ontspannen zitten, zomaar. En dat is weer belangrijk als wij onderricht geven. Er is er maar één. En die één is de leraar. Denk je, ja, ik ben de leraar. Nee, jij bent de leraar. Je eigen diepe bewustzijn, dat is ongedeeld één. En dat is de bron van alles. En dat zegt hij ook wel in dit gedicht. Het waait in de wind, het manifesteert zich in de hemel, in sterren. Als je het met woorden spreekt, dan is het altijd al schaadge en beledigd ge. Dan is er bij wijze van spreken altijd weer een schaduw van, omdat het alleen dit is. Er is namelijk niets anders. En dat is moeilijk te begrijpen, hè, voor, omdat wij zo gefixeerd zijn in dat cognitieve, normale, redenerende bewustzijn, waar onze gedachten, onze herinneringen, onze emoties, en dat is allemaal oké, want dat, hè, daar moeten we mee werken in de tijd. Maar het is veel simpeler. Dit. En wat er dan allemaal over gezegd wordt, is dan weer misleidend. Daarom is het zo moeilijk om goed onderricht te geven, verwijzend naar die stille aanwezigheid, tegenwoordigheid en dat. Het leuke is, en dat vind ik het zo mooi aan dat gedicht van Rutger Copland, hè, tussen waken en slapen, hij was bijna aan het waken, kan het gebeuren. Dan is er een heel eigenaardig bewustzijn. Hè? En als het ware, hij droomde dan dat hij terug, hè, in zijn oude godsdienstige voorstellingen was. Er was een God. En met die God kon je contact hebben, maar je moest er wel wat voor doen. Je moest hem bijvoorbeeld telefoneren. En dan prachtig, hè, dan is er zo'n gevleugeld wezen, hè, een soort engel die dan antwoordt met een lieve stem. Er is altijd bemiddeling nog. Hè. En dan drukt hij en dan krijgt hij als het ware een diepe openbaring uit zijn eigen bewustzijn. Eén, niet twee. Jij bent het. Jij bent die wachtende. Jij bent de wachtende en degene die verwacht wordt, is hier. Eigenlijk heel mooi. Hij zegt, de later, en dat vind ik dan zo mooi, hij ontwaakt en hij moet er heel lang over nadenken. Het is een prachtige, eigenlijk een prachtige, moderne uitdrukking van een koan. Hij mag erover nadenken zolang hij ze wilt, hij zal het nooit begrijpen. Want dan zou er iets zijn dat iets anders begrijpt. En het is veel onmiddellijker. Niet bemiddeld. Dit. Hij kan dat. Hij moet er heel lang over nadenken. Wat zit dat nu? Dat ik die wachtende ben. Belangrijk is dat als wij beginnen te mediteren, het steeds weer zo helder mogelijk, er is niets te verwachten. Want degene die wacht, is het. Er is niets na te streven, er is niets. We moeten alleen ontdekken, ontwaken in dit onuitsprekelijke nu, dat met woorden niet herhaald kan worden. Want al wat ik zeg is taal, is een sluier van betekenissen die ik over de werkelijkheid leg. En dat doen we en dat moeten we doen. Maar hè, de wegwijzer gaat niet naar waar hij wijst. Hè. Het mooie is van hè, mensen als Le Sau, waar ik een oneindig respect voor heb, omdat ik die generatie... gekend heb van he, de jaren 40, 50, die naar Japan gingen, die naar India gingen, he, die later Las Halles zo, en die uiteindelijk op hun zoektocht iets gingen zoeken, bij wijze van spreken, en dat ene was, he, was dat te vinden in het oosten. Natuurlijk was het is overal te vinden. En wij zijn als het ware een volgende generatie die een volgende stap moet doen, dat allemaal overstijgen naar dat hele eenvoudige, simpele oer. Dit. En welke technieken we nu voor gebruiken, ik vind de zen-techniek een uitstekende techniek, maar het is daaraan voorbij, want het is dit, we nemen er geen etiketten op, het is zo simpel. En daar... Dat is wel belangrijk. In dit nu moment is de eeuwigheid helemaal aanwezig. Dat is niet iets van de... Dat is. De Zen zegt zo mooi... Hè? De geest van het verleden kunt je niet grijpen. De geest van de toekomst kun je niet grijpen. Maar het nu-moment kun je ook niet grijpen. Er is niks te grijpen. Eenvoud van de weg, die toch een heel lange weg is. Want, en dat is het andere kant van dat eeuwige nu, je kunt hier geen expert in zijn. Je moet het altijd weer doen. Jou moet jij bewust zijn, moet weer die shift maken naar dit. Of je nu topt, of gelukkig zijt, ziek of gezond... Dat is niet wezenlijk voor deze shift, want dat is een kwaliteit van ons, het wezen van ons bewustzijn is altijd daar. En er zijn geen constructen, geen gedachten van wat erg of wat, of hoe lang zal duren of wat. Er is gewoon iedere keer terug, kunnen wij terugkeren naar die bron van zuiver gewaarzijn. Totdat het gewaarzijn zelf verdwijnt en er alleen maar... Ja. Voor Abraham werd, ben ik. Denk aan het prachtige verhaal van de Rebbe van gisteravond. Die stopt bij het Kaddish en dan in die diepe stilte... Dat ervaart. En dan kan ik Kaddish zeggen, dan kun je weer in de wereld van dualiteit en van religies en niet-religies, van geloof en ongeloof. Maar het is iets fundamenteler waar we voor gaan. Kostbaar dit moment. Kostbaar deze session. Ik wens u allemaal een heel goede zit.